Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als sidderende vluchten. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 68. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 6. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37. Waarna wij zingen uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. En wat er verder volgt, Psalm 98 en daarvan het vierde vers.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde, door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan een volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben, een onnozelheid, dat is een onschuld, zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. De welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkoren zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorene engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om te volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Lezen we nu Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, En zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Als hij van grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken, en de overste over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze oudejaarsavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 6 en daarvan de versen 12 tot en met 17. Openbaring 6, de versen 12 tot en met 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over duizend en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeide tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Gemeente, schrijven wij onder deze aangrijpende tekstwoorden de oordeelsdag ingeluid. De oordeelsdag ingeluid. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de algehele ontbinding daarbij. In de tweede plaats willen we letten op de angstige reacties daarop. En in de derde plaats willen we letten op de wanhopige vraag daaronder. Dus de oordeelsdag ingeluid, onze eerste gedachte, de algehele ontbinding daarbij. Wij vinden dat in de versen 12 tot en met 14, waar ons beschreven wordt hoe het scheppingswerk van de eerste dagen door de Heere onklaar wordt gemaakt, omdat deze verdorven aarde vernieuwd moet worden. Onze tweede gedachte, de angstige reacties daarop, we vinden dat in de versen 15 en 16... waar gevraagd wordt, bergen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. En onze derde gedachte, de wanhopige vraag daaronder. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Gemeente, het gaat op deze oudejaarsavond over de opening van het zesde zegel. De eerste vijf zegels hebben wij reeds met elkaar overdacht. Nog niet zo lang geleden ook de opening van het vijfde zegel. De zielen van de martelaren onder het altaar, die vragen of hun bloed gewroken mag worden. En op de dankdag ook de vier paarden die uitgingen, het witte paard van de overwinning, het rode paard van de oorlog, het zwarte paard van de honger en ook het vale paard van de dood. En ik hoop dat u ook de context nog weet. Toen de Vader op de troon zat, had hij de boekrol met zijn raadsbesluiten in zijn hand. En de vraag werd gesteld in de hemel en op de aarde en onder de aarde of er iemand waardig en bevoegd was om die rol te nemen en zijn zeven zegelen te verbreken. Als die rol gesloten blijft, dan kan Gods raad niet uitgevoerd worden. En hoe zou God die rol kunnen geven aan iemand? Want het gaat in die rol ook over de zaligheid van zondaren. En God kan van zijn recht geen afstand doen. En daarom was er niemand. Niemand in de hemel, niemand op de aarde, niemand onder de aarde die waardig was om die rol te nemen en zijn zeven zegelen te openen. En toen Johannes dat merkte, toen weende hij gans zeer. Want dat betekent dat Gods welbehagen vast zou lopen. Maar toen kwam er een ouderling naar Johannes en die zeide: wee niet. De leeuw die uit de stam van Juda is, die is waardig geacht om de rol te nemen en zijn zeven zegelen te openen. En toen hij dat ging doen, toen heeft hij eerst zichzelf aangewezen als die ruiter op dat witte paard die uitgaat overwinnende en op dat hij overwon. Maar achter hem, gemeente, daar komen de oordelen. En die oordelen die lopen uit op het laatste oordeel. En wat is het ook gepast in een uur als deze om daar vanavond een ogenblik bij stil te staan. Daar gaat het immers over hier in onze tekstwoorden vanavond. Eigenlijk zijn onze tekstwoorden de verhoring van het gebed van de martelaren. Want de martelaren onder het reukaltaar, die vragen of hun bloed gewroken mag worden van de inwoners van deze aarde. En dat gebeurt hier in onze tekstwoorden. Ja, zegt u, maar de mensen hier op deze aarde waar het over gaat, dat zijn toch niet allemaal moordenaars? Dat zijn toch niet allemaal vervolgers geweest van de martelaren? Gemeente, er is een strijd op deze aarde. En er zijn maar twee mogelijkheden. Wij behoren of bij de onderdanen van koning Jezus, of wij hoorden bij zijn vijanden. En in deze tekstwoorden worden zijn vijanden veroordeeld. En dat is een verhoring voor de martelaren. Dat die strijd, die geestelijke strijd die hier op deze aarde woedt, niet eeuwig duren zal. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. Ook dit zegel wordt geopend door het lam. Het welbehagen des Heren, dat zal door zijn handen gelukkiglijk voortgaan. En dan gebruikt Johannes allerlei beelden uit het Oude Testament. Beelden die we ook al tegenkomen bij de profeet Jesaja en bij de profeet Joël. Reeds toen is die dag des Heren aangekondigd. En Johannes die gaat hier beschrijven hoe dat verlopen zal. En dat hoeft ook voor de lezers van Openbaring niet iets nieuws te zijn, want we zien een sterke parallel met Marcus 13, de versen 24 en 25. En dan tekent hij dat hier, gemeente, met beelden die gaan over een zestal verschrikkelijke natuurrampen die zich zullen voltrekken. En dan moeten we er wel op letten dat deze beelden een symbolische betekenis hebben. Dat mogen we bij het boek Openbaring nooit vergeten. Dus dat wil niet zeggen dat het op de laatste dag van deze wereld allemaal precies letterlijk zal gaan zoals het hier in dit visioen ons wordt voorgesteld. Maar deze beelden die hier gebruikt worden, die laten ons zien dat dat oordeel verwoestend zal zijn. Dat dat oordeel al de zekerheden weg zal nemen. Dat dat oordeel wat plaats zal vinden zeer overweldigend zal zijn. En dat het werk van de scheppingsdagen, dat de Heere daar zelf op terug zal komen en deze verdorven aarde door de zonde onklaar zal maken. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar heeft Petrus al van geprofeteerd dat deze aarde bewaard wordt tot de dag des oordeels, ten vuren bewaard, en dat de elementen brandende zullen vergaan. En zoiets wordt ons hier ook getekend. Toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. Het zijn telkens weer diezelfde beelden. Het gaat telkens, als het over de eindtijd gaat, over aardbevingen. Het gaat over de zon, over de maan en de sterren. Dat is een weerkerend thema. En in de eindtijd, en zeker ook op de laatste dag van deze wereldgemeente, dan zullen alle fundamenten wankelen. En dan zullen alle zekerheden onzeker worden. Een aardbeving. Als er iets is wat onzekerheid geeft, dan is het een aardbeving. Want dan wordt de grond onder je voeten als het ware weggeslagen. En dan wordt het dak boven je hoofd weggevaagd. Als er iets is wat verwoest op deze aarde, dan is het een aardbeving. En zo zal het ook zijn, straks op die grote dag. De aarde zal beven. En al de lichten in dit grote wereldhuis zullen gedoofd worden. Wat is dat angstig in Oekraïne, als je 's avonds bij het elektrische licht zit, en als dan de elektriciteitscentrale stuk wordt geschoten, en je bent in oorlog en dat in stikdonker. De gemeente, zo zal het ook straks zijn aan het einde van deze wereld. Dan worden al de lichten van dit huis gedoofd. Want er staat, en de zon werd zwart als een haren zak. En een haren zak, dat is een haren kleed. U moet dan denken aan een kleed wat gemaakt is, een ruw kleed wat gemaakt is van een zwarte geit. En zo'n kleed, dat werd door mensen gedragen als zij in diepe rouw waren. En dan is dat ook gepast. Dan moet u eens voorstellen, de zon. Jongens en meisjes, de zon, dat is het teken van vrolijkheid. Wat kun je daarvan opknappen als je de zon weer ziet? En als je je mag koesteren in de zonnestralen. Er komt een ogenblik. En dan zal dat liefelijk zonlicht worden uitgedoofd. En dan zal de zon worden zo zwart als een harenzak. En waarom? Omdat de zon dan geen functie meer heeft. Omdat de zon dan niet langer hoeft te schijnen. Omdat het einde van deze wereld gekomen is. En de maan werd als bloed. Wat is dat aangrijpend? Die maan die het teken is van Gods trouw. Wat kan je dat verkwikken als je 's avonds in het donker buiten loopt en je ziet daar de maan aan de hemel prijken. Al zoveel duizenden jaren. Maar dan gaat er werkelijk iets veranderen. Dan is de maan niet meer dat liefelijke maanlicht. Maar dan zal de maan bloedrood worden van kleur. Dan heeft ook de maan zijn functie gehad. En dan zal heel het heelal, dat geweldige heelal waarin alles precies op zijn plaats is, en waar de Heere de sterren, Psalm 8, met zijn handen een plaatsje gegeven heeft, met zijn vingeren, dan zal alles in elkaar storten. En dat wordt hier getekend met een aangrijpend beeld. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. Ik denk dat Johannes dat vaak gezien heeft, jongens en meisjes. Want wat heb je daar in het oosten? Soms aan het einde van de zomer, in het najaar, dan ontstaan er nog jonge vijgjes. Maar het wordt kouder in de natuur, dus die vijgjes die worden niet meer rijp. Die blijven hangen. En uiteindelijk dan verdrogen ze. En dan zitten ze zo tussen de bladeren van die vijgenboom. Dat zijn de wintervijgen, maar je hebt er niks meer aan. En die blijven net zo lang hangen tot er in de winter een stormwind komt. En als er dan zo'n stormvlaag door zo'n vijgenboom heen gaat, dan zie je dat al die winterverdroogde wintervijgen, die worden uit de boom geblazen en die vallen op de grond. En zo zal het ook zijn met de sterren. Op die grote dag, dan zullen de sterren als vijgen op deze aarde vallen. De stabiliteit van de schepping is dan volledig verstoord. En nog meer, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Hoe prachtig is het uitspansel. Hoe heerlijk is de wolkenlucht. Het zit tussen ons, jongens en meisjes, en de Heere in. Boven de wolkenlucht, ver daarboven, daar woont God. Maar straks op die grote dag, dan zal de wolkenlucht, die zal weggerold worden, net als een boekrol. Wij hebben boeken die je open kunt slaan, maar de Joden hadden boekrollen. En zo zal het uitspansel worden opgerold en zal er niks meer zijn tussen ons en tussen de levende God. En dan zullen de goddeloze mensen op deze aarde beseffen dat er een God is in de hemel die vonnis geeft. Dat boek van het uitspansel, dat hoeft dan niet meer gelezen te worden. Dat boek wat wij nu nog kunnen lezen, gemeente, dat heeft dan zijn functie gehad. Want dan is het einde gekomen. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Wat is dat aangrijpend? Een berg. Een berg staat vast. Dat is in de Bijbel het beeld van vastheid. Als je in Zwitserland geweest bent, jongens en meisjes, en je komt 10 jaar later op hetzelfde plekje, dan staat die berg nog precies op dezelfde plaats. Een berg is in de Bijbel het beeld van de vastigheden die mensen hebben. Maar op de jongste dag, dan zijn er geen vastigheden meer. Door die geweldige aardbeving zullen de bergen bewogen worden uit hun plaatsen en zullen de eilanden bewogen worden. De eilanden die daar zo onbewegelijk liggen, hoe dat de zee ook brult. Maar altijd weer zie je dat eiland verrijzen boven het zeewater. Dan niet meer. De eilanden die zullen bewogen worden uit hun plaats. Het wordt een enorme chaos. Alles wordt uit zijn plaats gerukt en verdwijnt. De mensen die raken al hun houvast kwijt. Gemeente, niets is bestendig hier beneden. Dit kerkgebouw niet, uw huis niet, uw kantoor niet. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Er blijft niets van overeind, zelfs niet van deze aardkloot. Want nu nog altijd blijft deze aarde onbewegelijk, maar dat zal straks veranderen. Wat zal dat aangrijpend zijn? Dan is de zon weg. De zon die nu nog dagelijks aan de hemel staat en die de prediker is, leest u toch alstublieft dat boek der natuur. De zon wijst ons heen naar de zonne der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En de sterren die wijzen ons naar Gods knechten. Want ze worden vergeleken bij de sterren die Jezus in zijn rechterhand houdt. Die daar wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. En de maan is het beeld van de onveranderlijke trouw van God. We kunnen het met elkaar zien. We hebben het kunnen zien in de donkere avonden. Maar straks dan zijn deze beelden weg. Er zal niks van overblijven. En het hoeft ons niet te overvallen, want het is ons allemaal voorzegd. En nu zeg je misschien, jongens en meisjes, daar word ik wel bang van, dominee. Wat u allemaal zegt vanavond. Het is ook heel aangrijpend. Wat er allemaal eenmaal zal gebeuren. Is ook heel aangrijpend. Daar moet je ook niet gering over denken. Maar het is nog niet zo ver. De zon is er nog. De maan is er nog. De sterren zijn er nog. En we hebben toch gezongen uit Psalm 72. Zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en onder gaan. Hebben we het toch gezongen. De stedelingen zullen bloeien. Dus dat betekent, het is niet te laat. Het is nog genadetijd. Tijd om de Heere te zoeken. En ik zou zeggen, jonge mensen, kinderen, gebruik je genadetijd. Laat je genadetijd je niet ontstolen worden door de vorst der duisternis. Zit toch niet je hele leven op je mobiel. Maar vraag aan de Heere, leer mij alzo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekome. Want wij weten niet wat de laatste avond zal zijn van de zon. En wat de laatste avond zal zijn van de maan. En wat de laatste avond zal zijn van de sterren. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Het is nog het heden van genade. En wat kun je het beter doen in deze laatste uren van het jaar dan om de Heere aan te roepen. De levende God die jullie gebracht heeft onder de bediening van zijn woord. Aangrijpend. Alle hou vast weg. En we zien het gebeuren, gemeente. De chaos op deze wereld wordt steeds groter. En het wordt in 2023 niet beter. Lees in uw Bijbeltje en u ziet wat ons te wachten staat. Onze eerste gedachte, de algehele ontbinding. Het heelal, dat stort in elkaar. We gaan naar onze tweede gedachte, de angstige reacties daarop. Want dan volgt de reactie van de mensen die op de aarde wonen. En die mensen zijn doodsbang. Doodsbang, wat een schrik, wat een ontzetting, wat een verwarring. En weer beschrijft Johannes dat met woorden van de profeet Jesaja uit het tweede hoofdstuk. Het is precies dezelfde boodschap als vroeger. En de mensen die willen zich in hun angst beschermen tegen dat oordeel. Ze vluchten. Om aan het oordeel te ontkomen. En waarvoor vluchten ze? En daar moet u eens goed op letten. Dat is eigenlijk heel aangrijpend. Ze vluchten niet voor de bergen die wankelen. Ze vluchten niet voor de steenrotsen die splijten. Ze vluchten niet voor de duisternis. Maar ze vluchten voor hem die op de troon zit. Ze vluchten voor God en ze vluchten voor Christus. Er staat, en de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over duizend en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije. Er worden hier 7 groepen van mensen genoemd. En die 7 groepen van mensen die vertegenwoordigen al de inwoners van het Romeinse Rijk. Je vindt hier precies de hiërarchie terug die er ook was in het Romeinse Rijk. En natuurlijk zijn die mensen weer een beeld voor al de inwoners van deze aarde. Heel aangrijpend. De burgerlijke overheden worden hier genoemd. De militaire leiders op deze wereld. De, ja, zoals ik ze zou willen noemen, de influencers. Die zoveel invloed uitoefenen, de welvarenden, de machtigen, maar ook de dienstknechten en de vrije. Dus van degene die het hoogst staat aangeschreven, tot degene die totaal niet in tel is, Gemeente, het gaat over al de onbekeerde bewoners op deze wereld. Het gaat hier over al de goddelozen hier op deze aarde. Het is in één keer over. Het is in één keer met hen gedaan. Hier hebben ze misschien wel 5 miljoen volgelingen op YouTube. Hier hebben ze misschien wel een heel leger onder zich. Hier hebben ze misschien wel miljoenen tot hun beschikking. Maar het is werkelijk in één keer over. En al het verschil tussen de mensen valt weg. Dan staat iedereen in dezelfde positie. En er staat, zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Ja, zo deed men dat in Israël. Als er oorlog was, dan ging men vanuit de stad, dan vluchtte men naar onherbergzaam gebied. Denk maar aan de tijd van de Richter, als de Midianieten kwamen. Dan gingen de mensen naar de spelonken toe. Hopelijk was je daar veilig. Je ging naar de steenrotsen toe. Hopelijk werd je niet gevonden. Daar was misschien nog enige veiligheid. En dat zullen mensen straks ook doen als de jongste dag wordt ingeluid. Dan zullen ze schuilplaatsen gaan zoeken. Ze zullen veiligheid gaan zoeken. Maar die zal er niet wezen. Al onze schuilplaatsen zijn dan niet in staat om ons te beschermen tegen het oordeel van God. Wat is dat aangrijpend? En die mensen die krijgen dat door. Ze zijn niet veilig. Waar moeten ze naartoe? Nergens. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Jongens en meisjes, ze gaan bidden, die mensen. Oh, dat is gelukkig. Ze gaan bidden tot God. Nee, ze gaan niet bidden tot God. Was het maar waar. Maar dan gaat er niemand meer bidden tot God. Dan is de genadetijd voorbij. Ze gaan bidden een gebed wat nooit verhoord zal worden. Want weet je wat deze mensen willen? Ze willen liever verpletterd worden onder de steenrotsen dan dat ze zich tot God bekeren. Zo groot is de verharding. Gemeente, dat is nou een mens. Een mens houdt zijn verharding vol, zelfs tot de jongste dag. Liever bedolven onder het puin, liever dood, dan zich te bekeren tot de Heere. Maar dan kunnen de bergen en de steenrotsen ons echt niet helpen. Wat is het een zegen als je hier op deze aarde behoefte mag krijgen aan de genade van God. Want de genade van God, die zal er dan niet meer wezen. Dan is het voor eeuwig te laat. Gemeente, het is buigen of barsten, één van twee. En hier zie je, deze mensen willen nog niet buigen, maar ze zullen barsten. Want alle knie zal zich buigen van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ze verlangen niet naar de gemeenschap met God, maar ze verlangen naar de dood. De dood die ze wel zoeken, maar die ze niet vinden kunnen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Kijk, daar zit het punt. Nog niet eens die duisternis, nog niet eens die aardbeving, maar hij die daar op de troon zit. Daar zijn ze bang van. Dat is opmerkelijk, je hoort de mensen geen vragen stellen. Ze zeggen niet, wie is dat daar op de troon? Want ze weten het. Ze weten het. Je hoort ze niet zeggen, zou God echt bestaan? Want ze geloven het. Dan is er op dat moment niemand meer atheïst. Niemand hoeft overtuigd te worden van het bestaan van de levende God. Want een ieder zal daarvan overtuigd zijn. Wij leven in een tijd waarin men zegt, God is dood. En de christenen die zijn uitgerangeerd. En dat moet dan maar een keer afgelopen zijn. We willen daar niet aan herinnerd worden. Laat ons eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar jongens en meisjes, dan gelooft iedereen straks in het bestaan van God. Echt waar. Er is helemaal niemand die daar een ogenblik aan zal twijfelen. Het aangezicht van degene die op de troon zit. Dat is een alwetend aangezicht. Dat is een doordringend aangezicht. Dan zal de Heere tonen dat hij dwars door een mens heen ziet. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En Christus die kijkt dwars door ons heen. Dan is er helemaal niks meer te verbergen. En de toren des lams. Wat mij zo opviel, dat is dat hier niet gesproken wordt over de toren van God. Vaak wordt er in de Bijbel gesproken over de toren van God. Maar hier bij het oordeel wordt er gesproken over de toren van het lam. En het lam, dat zal de rechter zijn. De Heer Jezus Christus is door zijn Vader aangesteld om dat laatste oordeel te volvoeren. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hij heeft het zelf gezegd toen hij op deze aarde was, dat het oordeel door de Vader aan hem overgegeven was. En gemeente, waarom is hij dan zo vertorend? Zo verschrikkelijk vertorend. En op wie zal hij het meest vertorend zijn, denkt u? Wel, op die mensen die de weg geweten hebben, maar niet bewandeld. Want hoe zullen wij ontvlieden, gemeente, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven hebben? Dat is de toren van het lam. Gezeten onder de prediking van vrije genade. En niet willen bukken, niet willen buigen. Liever nog zichzelf dood te vechten dan te bedelen om genade. Kijk, straks in die grote dag, dan gaat het er niet om of wij zondaren zijn. Want dat zijn we. Ik ben een zondaar. En u bent een zondaar. En als dat het criterium zou zijn, o gemeente, dan was het voor ons allemaal voor eeuwig verloren. Maar dat is niet het criterium. Het criterium zal straks zijn hoe wij stonden tegenover het lam. Of hij onze zaligmaker geworden is. Of wij mogen delen in de verdiensten van zijn bloed. Hoe is onze verhouding ten opzichte van Christus? Wat zal het verschrikkelijk zijn als deze zaligmaker ons gepredikt is. En we hebben ons verhard. We hebben onze zaligheid gebouwd op onze vrome godsdienst. En we zijn nooit een arme zondaar voor God geworden. Hebt u daar iets van geleerd? Van dat noodzakelijke? Kennis van de ellende. Kennis van de verlossing. Kennis van de dankbaarheid in het jaar 2022. Wat een radeloosheid straks. Wat een angst als die enige naam niet meer gepredikt zal worden. Als zelfs de zon niet meer getuigt van die zonne der gerechtigheid. Als het boek van de natuur, niet alleen de Bijbel gaat dicht, maar als ook het boek van de natuur zelfs dicht gaat. En de eeuwige nacht aanbreekt voor hen die zichzelf verhard hebben. Wat een paniek, wat een angst. En men had het kunnen weten. Jongens en meisjes, de Heere waarschuwt ons. Die oordeelsdag die komt niet zonder dat wij gewaarschuwd zijn. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan naar onze derde gedachte, de wanhopige vraag. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119 en daarvan het 10e en het 60e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En het 60e, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. Psalm 119, vers 10 en 60. Onze derde gedachte, de wanhopige vraag daaronder. Want de grote dag zijn torens is gekomen. Het lijkt wel of aan het einde van dit hoofdstuk de sleutel wordt gegeven waarom al deze dingen zo gebeuren. De grote dag zijn torens is gekomen. We weten niet helemaal zeker of dit nou woorden zijn van Johannes, die hij ter toelichting geeft op dit gebeuren. Maar zeer waarschijnlijk zijn het woorden van de goddelozen, die beseffen wat er nu aan de hand is. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. En wie kan bestaan? Wie het ook gezegd heeft, gemeente, dat doet eigenlijk niet ter zake. Het maakt voor de betekenis niet uit. Het is de grote dag. Het is de dag zoals deze wereld nog nooit heeft gekend. Het is een dag die zijn weerga niet heeft. Ja, het is diezelfde dag waar Guido de Bray, we hebben het gehoord, van gezegd heeft, daarom verwachten wij die grote dag. Met een zeer groot verlangen. Het is een grote dag voor de wereld, maar het is ook een grote dag voor de kerk des Heren. En dan staat er een bepaald lidwoord voor dat woordje dag. Het laat zien, het is die bepaalde dag. Het is die voorzegde dag. Nee, dat is niet een dag van 24 uur. Maar het is die periode. De dag des Heren. Wat is de dag des Heren? Dat staat vooral in het Oude Testament voor de komst van Christus. En komst en wederkomst, dat lag voor de profeten altijd heel dicht tegen elkaar aan. De dag des Heren is begonnen met de komst van de Heere Jezus in Bethlehem en zal zijn voltooiing vinden straks met zijn wederkomst. En daarom, nu leidt het geen enkele twijfel, dit is die grote dag. Dit is de dag waarop de zondaars geoordeeld zullen worden. Dit is de dag waarop Christus zijn eer zal krijgen. Dit is de dag die voltooiing vindt in het verdoen van degene die weigeren te bukken en te buigen. Maar ook in het verhogen van een arm zondaarsvolk, dat het leven in eigen hand niet houden kon. En dan wordt de vraag gesteld, gemeente, wie kan bestaan? We gaan ervan uit dat het de vraag is van die goddelozen. Ze kijken elkaar aan en ze roepen het elkaar toe, wie kan bestaan? Letterlijk staat er eigenlijk, wie kan staande blijven? De grond die schudt onder hun voeten. Wie kan staande blijven? Ja, heel hun leven zijn deze mensen staande gebleven. Ze hebben zichzelf overeind gehouden. Maar dan kunnen ze niet meer staande blijven op de dag des Heren. Malachi heeft er al van gesproken. Die dag die komt, brandende als een oven. En dan zullen al de goddelozen en degenen die hoogmoedig zijn, die zullen als een stoppel zijn door die vurige oven in brand gestoken. Wie kan bestaan? Het is de verhoring op het gebed van de martelaren. En de martelaren die vroegen wat anders. De martelaren die vroegen hoe lang? Hoe lang, Heere, hoe lang wreekt gij ons bloed niet? En als de Heere hun bloed gaat wreken, dan is wat er terugkomt uit de mond van de goddeloze, wie kan bestaan? En dan is het antwoord eigenlijk heel eenvoudig, niemand. Niemand. Welke plaats dat iemand ook op deze aarde had, hoe voornaam of rijk of hoeveel invloed hij ook kon uitoefenen, het maakt allemaal niet uit. Wordt er dan iemand zalig, dominee? Ja, ik hoop op nieuwjaarsmorgen stil te staan bij het zevende zegel. Dit is het zesde zegel. En tussen het zesde en het zevende zegel, daar zit een intermezzo. Daar hebben we wel eens eerder over gesproken. Het gaat over die 144.000. Dan komt die engel des Heren om die 144.000 een teken te geven aan hun voorhoofden, dat zij niet beschadigd zullen worden. Wie zijn dat dan? Wel, dat zijn de dienstknechten onze Gods, zo worden ze genoemd. En dat zal een schare zijn die niemand tellen kan, zoveel. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. En dat zijn ze die hun lange klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Dus dat waren zondaren. Zo hebben ze zichzelf leren kennen, met bevuilde klederen. Alleen zij hebben ingeleefd dat zij zo niet naar de rechterstoel konden reizen. Kijk, deze mensen, gemeente, die hebben in hun leven al uitgeroepen: wie kan bestaan? Wie kan bestaan? Als de Heer met zijn wet in je leven komt, als Christus ons gaat overtuigen door de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan vergaat de wereld voor je, hoor. En dan ga je zeggen: wie kan bestaan? Dus voor die mensen is de wereld al vergaan. Ze hebben dit al meegemaakt. Eer dat het einde komt. Ze konden zo niet naar de rechterstoel. Ze hebben geen rust gevonden tot ze hun lange klederen mochten wit maken in het bloed van het lam. En ik lees aan het einde van het 7e hoofdstuk: en het lam Gods dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Oh, dan begrijp ik dat Guido de Bre uitgezien heeft naar die dag, naar die grote dag. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Om verlost te worden van onszelf en om de vervulling van Gods belofte te mogen aanschouwen. Maar dat zal voor de goddelozen niet zijn. Gemeente, als u dan mij niet gelooft, geloof dan deze goddelozen. Als u dan de ernstige waarnemingen uit mijn mond niet ter harte wil nemen, hoor dan de angstkreet van de goddelozen. Laat dat u dan overtuigen. Het was de schrik des Heren die de apostel Paulus bewoog tot het geloof. Het heeft hem verootmoedigd. Uw oordeel, Heer, kan niets dan vreselijk wezen. Het wordt ons vanavond gepredikt om ons te verootmoedigen. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat waarin ze hulpeloos sterven. En daar is geen wederkeer mogelijk, gemeente. Maar wij zijn nog in het heden van genade. O, toen Petrus op die grote Pinksterdag, jongens en meisjes, ook over deze dingen heeft gesproken, toen heeft hij er wat bij gezegd. En dat mag ik er vanavond ook nog bij zeggen. Toen heeft Petrus gezegd, hij had het ook over de maan die veranderen zou in bloed en de zon in duisternis, dezelfde dingen. Maar toen heeft hij erbij mogen zeggen: en het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Die boodschap die mag ook aan het einde van 2022 nog klinken. Zoek dan de Heren terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Laat de wereld toch de wereld. Geef je arme ziel niet aan de wereld, zoals Esau dat deed. Verkoop je eerst geboorterecht niet, maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is, jong en oud, een volk des Heeren, het lam. Het lam is de rechter. Zou hij u niet kennen? Wie kan bestaan? Zo was het toch, toen Christus, ja, u wist niet dat het Christus was, maar toen Christus u ging overtuigen door de heilige wet. Alles viel u uit handen. Wat hebt u gevreesd? Wat hebt u geprobeerd staande te blijven? want dat wil een mens, maar u kon niet staande blijven. En wat was het heilzaam dat u niet staande kon blijven, maar dat u leerde bukken en buigen voor het recht van God. Want zo kwam er plaats in uw leven voor dat evangelie van vrije genade. Daardoor werd u opgerecht. Zou u dan moeten vrezen voor uw zaligmaker, voor uw vriend? U hebt toch zijn stem gehoord. En diezelfde stem die u hier in uw leven gehoord hebt, die zult u straks horen. U hebt toch in zijn ogen gekeken, zoals Petrus. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En zoals u hier in zijn ogen geblikt hebt, zo zult u straks in zijn vriendelijke ogen zien. U hebt zijn hart toch horen kloppen. Toen u als met Johannes aanlag aan Jezus' borst en zijn liefde hart hoorde kloppen, u zult het ook straks horen kloppen. Als hij zegt, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Ach, we verlangen er veel te weinig naar. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen en dan van mezelf verlost, van de zonde verlost, om eeuwig bij hem te mogen zijn die zichzelf dood geliefd heeft. Wie kan bestaan? Ik niet. Maar dan hoef ik ook niet te bestaan. Dan hoef ik nooit meer overeind te komen. Zijn werk, dat kan bestaan. En dat houdt stand. Ik weet dat al wat God doet, zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen en er is ook niet af te doen.